Het laaghangende fruit is wel geplukt. Hè? Wij zeggen altijd symbolisch, we kopen graag een euro voor 70 cent. Nou, ja. Vorig jaar konden we zaken kopen rond de 50 cent op een euro. Zelfs 30 cent.
Welkom bij Puur en Persoonlijk, de podcast. De podcast waarin Mark de Bruyne en Erik Nuchteren van Ambassador Vermogensbeheer je meenemen in de wereld van valuebeleggen.
Dag Mark, daar zijn we weer. Vierde podcast. Puur en persoonlijk van Ambassador Vermogensbeheer. Weer het nodige te bespreken. Eerste kwartaal achter de rug. Prima verlopen. Mag ook wel. Beurs op all-time highs. AX weer terug op het niveau van 2000. Uiteraard met de kanttekening dat we kijken naar een index. En zonder zeg maar de herbeleggingsindex. Want anders zouden we op ruim het dubbele hebben gestaan. Dus dat vergeten mensen nog wel eens. Dividend is een belangrijk onderdeel van beleggen. En zeker voor een value belegger is het veel een belangrijk onderdeel voor het rendement. Er zijn toch wel weer wat dingen gebeurd de laatste tijd. Opvallende zaken. Denk aan Greensill. Denk aan Archegos Capital Management. Waarin de afgelopen weken dus het nodige verkoopdruk is ontstaan in voornamelijk Chinese IT-aandelen. Maar ook bekende naam voor ons Firecom, waar wij eigenlijk vorige maand al afscheid van hebben genomen op mooie niveaus. De vraag die wij heel veel krijgen van onze cliënten, maar ook van prospects, van is dit nou wel het moment om te beleggen met deze standen van de beurzen? En daar meteen op inhakend de vraag van de luisteraar, waar we ook altijd mee beginnen. Zitten we niet in een overdrijvingsfase?
Ja, het is wel hard gegaan, denk ik. Het rendement, ontwikkeling op de beurs. Al sinds het dieptepunt in maart 2020 en dan met name ook vanaf november, toen het nieuws van het vaccin doorkwam. Ik denk wat op dit moment, er is uiteindelijk natuurlijk altijd zijn er heel veel redenen te bedenken om niet te beleggen. Maar ik denk wat op dit moment gewoon wel erg opvalt, eigenlijk zijn twee zaken. Dat is dat fundamenteel de waarderingen op de beurs best hoog zijn. Hè. Dat is wel voor een deel dat toe te schrijven aan bepaalde sectoren, in het bijzonder technologie. Wat dat betreft is de beurs eigenlijk op het duurste niveau aangekomen in de laatste 20 jaar. Dus wat dat betreft wel frappant, die vergelijking ook met de AX die op de hoogste stand staat. Maar wat mij eigenlijk op dit moment wel het meest eigenlijk opvalt, dat is de enorme risicobereidheid. Dat zagen we al bij particulieren. Denk aan het hele verhaal rondom bijvoorbeeld GameStop. Dat waarbij particulieren met geleend geld eigenlijk de koers van een vrij onbeduidende onderneming, met veel schuld, slechte perspectieven, tot ongekende hoogte wisten op te stuwen. En ja, recent dan ook zien we dat ook, dat niet alleen voorbehouden is aan particulieren, maar dat dan ook hele professionele partijen dat doen. We hebben het gezien bij de Australische ondernemer Greensill. En recent hebben we het dan ook gezien bij Archegos. En dat is niks anders dat er de klassieke margeverplichtingen, dat daar niet aan kan worden voldaan. En dat er bijgestort moet worden. En dat lukt in dit geval niet.
Nou, wat mij daarin wel opvalt is hoe snel zo'n family office, want dat is het, in de problemen raakt. Want de positie in Firecom is eigenlijk een beetje de trigger geweest dat de problemen ontstonden. Er was sprake om een emissie te plannen rond de $85. De koers viel terug van 100 naar $85. En vervolgens ging er eigenlijk het balletje rollen en moest er bijgestort worden. En dat vind ik dus opvallend, dat je met zoveel leverage in het systeem toch kan speculeren.
Nou, dat is zeker een terechte vraag. Het punt is, als je 5 tot 6 keer kunt leveragen, meerdere grote banken waren bereid om dit te faciliteren. En dan moet je wel afvragen of die banken niet iets geleerd hebben van wat er al in het verleden allemaal gebeurd is. En uiteindelijk dan werd er gespeculeerd met het idee van ja, als het even tegen zit, dan zullen centrale banken ons wel weer helpen om bepaalde koers toch weer omhoog te zetten. En ja, de hele goedkope financiering, rentes onder de nul, ja, die helpen natuurlijk wel daarbij.
Nee. Ja, dat is ook wat dat betreft het gevaar in deze markt. Je ziet niet alleen op bepaalde IT-aandelen, je ziet het met veel, zeg maar, duurzame aandelen die op dit moment ook op waarderingen staan waar je u tegen zegt. Dus,
de risicobereidheid is gewoon heel erg hoog. En daarnaast heb je nog steeds, ondanks dat we de laatste maanden gezien hebben dat value-aandelen een enorme inhaalslag gemaakt hebben, dat er toch heel weinig gekeken wordt naar waardering op de beurs. Hè. Er wordt heel erg belegd op basis van koersontwikkeling, er wordt belegd op basis van allerlei secundaire criteria. Hè. Denk ook op dit moment de enorme omlabeling die gaande is op het gebied van duurzaamheid. Hè. Fondsen die niet duurzaam zijn, ja, die weten er een labeltje aan te hangen dat het toch duurzaam is. En vervolgens wordt er toch gewoon weer in belegd. Ja. Dus wat dat betreft, dat zijn wel zaken die aanzetten tot nadenken.
Ja. Nou ja, wij zitten in ieder geval niet in de fase van we laten ons gek maken en koste wat koste moeten we beleggen. We blijven ons gezonde verstand gebruiken en goed kijken naar de cashflow van bedrijven. Afgelopen maand maart hebben we eigenlijk wat defensieve stocks gekocht. Bijgekocht moet ik eerlijk zeggen. Het waren al bestaande posities, dus een Carrefour wat zwaarder aangezet, de Franse supermarktketen. En we hebben onder andere Bristol Myers bijgekocht. Ook een positie waar Warren Buffett onlangs weer heeft bijgekocht. Kan je iets meer vertellen over Bristol?
Ja, dat is ook een van Bristol Myers Squibb. Is een van onze farmaceuten in portefeuille. Dat is, eigenlijk had je verwacht dat in de coronacrisis dat farmaceuten het juist goed zou doen. Het is tenslotte een gezondheidscrisis. Maar wat wel opvalt is dat farmaceuten over het algemeen wat last hebben gehad van het feit dat de reguliere gezondheidszorg onder druk staat. Nou, bij Bristol Myers speelt dat voor een deel ook wel, maar valt eigenlijk wel mee. Maar wat daar veel meer speelt, hè, dat een grote farmaceut, die hebben vorig jaar ook een grote overname, of in 2019 een grote overname gedaan, van Celgene. Dat is, die hebben een paar blockbusters, die in respectievelijk 2026 en 2028 aflopen. Dus dan is de verwachting toch ook dat dat wat druk gaat geven op omzet en winstontwikkeling. Maar aan de andere kant hebben ze ook een hele mooie ontwikkelingspijplijn waar toch wel heel wat van verwacht wordt. Zeker ook als je ziet hoeveel goede berichten er steeds naar buiten komen over de ontwikkelingen die lopen. En we denken dat de markt gewoon veel te pessimistisch is over de perspectieven van deze onderneming. Ze hebben zelf recent aangekondigd het inkoopprogramma van eigen aandelen nog wat te verhogen. Ze hebben het kwartaaldividend verhoogd van 45 cent naar 49 cent. En ze hebben ook aangegeven de komende 3 jaar voor ongeveer $45 miljard aan free cashflow te zullen genereren. Dus dat wat betreft, ongeveer op een marktcap van, wat is het, $130 miljard, dat is eigenlijk best wel heel fors. En wat dat betreft, de perspectieven van deze onderneming zijn gewoon heel erg goed. En dat wordt toch wel een beetje vergeten in deze markt. En dat, wat dat betreft is dat voor ons een hele mooie kans om een dergelijke blue chip onderneming in de portefeuille op te nemen en ook wat uit te breiden.
En wat is de fair value?
Ik denk als je daar een beetje normale multiple op plakt, een beetje een waardering op plakt, wat misschien historisch, maar ook in vergelijking met de hele grote ondernemingen in deze sector, waar die op noteren, dan denk ik dat je wel richting de $90 zou moeten kunnen gaan.
Met de huidige koers van rond de $62-$63, genoeg upside en ondertussen bijna 4% aan dividendrendement en een inkoopprogramma. Wat voor de rest opvalt, een naam die hebben wij in februari al gekocht, Saint-Gobain. Grote speler op het gebied van bouwmaterialen, Franse club. Laatste tijd behoorlijk de wind in de zeilen, is al opgelopen van 42, nu rond de €51. Ja. Hoe zie jij voor de rest de ontwikkelingen voor deze speler?
Nou, ik denk dat Saint-Gobain, dat de vooruitzichten daarvoor goed zijn. Onderneming zit natuurlijk in een segment van bouwmaterialen. We weten allemaal dat op dit moment heel veel mensen ook aan het klussen geslagen zijn. Maar daarnaast wordt er ook heel erg geprofiteerd van allerlei activiteiten op het gebied van infrastructuur. En daar is deze onderneming natuurlijk heel goed voor gepositioneerd. We hadden de eerste helft van 2020 wel wat last van het coronavirus. Maar hebben de tweede helft van 2020 een enorme inhaalslag gemaakt. Wat dat betreft het zo'n beetje het beste tweede helft van het jaar dat ze in hun historie hebben laten zien. Onderneming is op dit moment ook heel erg bezig om de eigen portefeuille verder te optimaliseren. Dat betekent eigenlijk dat ze de zaken waar wat lagere marge aan zit, dat ze die verkopen. En daar weten ze tot op heden best wel goede prijzen voor te bedingen. Eigenlijk boven verwachting. En voor de rest, onderneming verwacht ook zelf met operationele verbeteringen, nog wat margeverbeteringen of de marges verder omhoog te kunnen brengen. Ja, en dan moet je gewoon zeggen dat deze onderneming gewoon eigenlijk te laag gewaardeerd is gegeven de perspectieven en de rendabiliteit van de onderneming.
Het aardige trouwens van dit aandeel is, je kan het ook spelen via een holdingmaatschappij. Namelijk Wendel, dat is een Franse participatiemaatschappij. Ziet als een beetje het Nederlandse Haltrust. Ja. Wat vind jij van zo'n positie als Saint-Gobain? Is dat logisch om dat dan via een holdingmaatschappij te spelen? Of zeg je, nee, dat moet je juist uit elkaar trekken? Hè?
Ik denk dat beide kan. Dat hebben we dan in dit geval ook gedaan. Dat is niet overigens gebruikelijk voor ons om dat wat te doen. Maar kijk bij Wendel, en dat speelt ook bij Hall en bijvoorbeeld bij een Sofina of een GBL in België. Er zijn nog wel meer van dit soort ondernemingen. Is natuurlijk dat je via één participatie gelijk belegt in meestal meerdere beursgenoteerde ondernemingen die je op een behoorlijke korting kunt kopen. En daarnaast zit er ook vaak nog wel wat interessante niet beursgenoteerde participaties in die meestal veel te laag in de boeken staan en waar je dan, of dat een keer naar de beurs gebracht wordt of als het ter gelde gemaakt wordt, dat je daar op een interessante manier van kunt profiteren. En ook doorgaand maatschappijen met een heel goed track record en die door de jaren heen eigenlijk ook een beter rendement weten te maken dan brede beursindices.
Ja. En wat is trouwens nu de korting van Wendel ten opzichte van de intrinsieke waarde?
Dat ligt rond boven de 30%. Dat is eigenlijk wel heel fors.
De koers is rond de 109 euro en de intrinsieke waarde ligt rond de 160 euro.
Ja.
Wat zijn voor nog belangrijke participaties van Wendel?
Nou, hun grootste participatie is, dat is het Franse beursgenoteerde bureau Veritas. Je kon van Wendel zeggen dat misschien de afhankelijkheid daarvan iets te hoog was. Dat hebben ze inmiddels ook al weten terug te brengen. Ze hebben daar vorig jaar ook een deel van die participatie verkocht. Ze hebben naast een aantal beursgenoteerde participaties, vind ik het eigenlijk het aardigste aan Wendel. Dat is hun investering in IHS Towers. Dat is een Afrikaanse telecominfrastructuur. Speler en ongeveer 15% van hun investeringsportefeuille. En ze zijn aan het bekijken hoe ze dit naar de beurs zouden kunnen brengen. En het idee is om dat in Amerika te doen, wellicht later dit jaar of volgend jaar. En het zou een mooie manier zijn om waarde te creëren voor aandeelhouders. Ten meer ook omdat er best veel betaald wordt voor dit soort spelers. Hè. We hebben ook recent gezien de beursgang van de zendmasten van Vodafone. En deze onderneming niet een soortgelijke multiple betaald worden. Maar goed, dit is natuurlijk wel een snel groeiende speler. Bijzondere assets. En ik denk wat dat betreft dat toch een beetje de kroonjuweel van Wendel is.
Oké. Okay. En hebben ze dat trouwens in de laatste cijfers, hebben ze er al iets van aangegeven? Of,
Ze hebben aangegeven dat ze in het proces zijn om dat te onderzoeken. Maar dat wordt wel heel serieus nu overwogen.
Ja, dat is in ieder geval wel het beursklimaat voor.
Ja.
Eigenlijk het laaghangende fruit is wel geplukt. Hè? Wij zeggen altijd symbolisch, we kopen graag een euro voor 70 cent. Nou, ja. Vorig jaar konden we zaken kopen rond de 50 cent op een euro. Zelfs 30 cent. Ja. Nou, die tijd lijkt voorbij. Toch zien wij nog steeds wel mogelijkheden in deze markt. Alleen het wordt allemaal wel wat beperkter. Wat voor de rest opvalt in onze vastgoedportefeuille. Het vastgoedmandaat blijft wat achter dit jaar ten opzichte van onze value portefeuille. Onze hooginkomen portefeuille. Maar doet het eigenlijk in vergelijking met de vastgoedindex, de EPRA, doen we het goed. We staan een procent of 6 in de plus op dit moment, terwijl de EPRA-index rond de plus 1 staat. Accent ligt echt op residentieel vastgoed, oftewel appartementen en logistiek. Maar daar hangt ook een waarderingskaartje aan, best fors. En je ziet toch met een iets oplopende rente, zie je dat dit soort zeg maar segmenten het zwaar hebben.
Ja, dat klopt. Wat wel eigenlijk opvallend is dat in beginsel operationeel residentieel vastgoed, als de rente iets oploopt, dat meestal dan ook omdat de inflatieverwachtingen wat aantrekken, dat ze daar in de praktijk niet zoveel last van hebben. Alleen beleggers die maken op dit moment wat, doordat de economische vooruitzichten verbeteren, en we zien dat ook door de oplopende rente, maken ze eigenlijk een draai van zaken die het wat beter gedaan hebben naar, vastgoed in dit geval dat wat meer is achtergebleven, zoals natuurlijk winkelvastgoed, hotels en ook kantoren. Nou, het laatste segment hebben we ook in portefeuille, maar we zijn er wel wat voorzichtig mee, omdat zeker ook gegeven de hele sterke koersontwikkeling van het afgelopen kwartaal, dat er best wel veel goed nieuws wordt ingeprijsd. En ja, een terugkeer naar normaal, zoals we dat misschien voor de coronacrisis gewend waren, dat zal ook niet in het tweede kwartaal optreden. En die moet toch verwachten dat we wel gaandeweg een terugkeer naar normaal krijgen. Maar dat er toch wel bepaalde maatregelen toch gehandhaafd moeten worden om het coronavirus te blijven onderdrukken. Hè, naast de vaccinatieprogramma's die lopen. Dus wij denken wat dat betreft dat je heel selectief moet zijn met met name winkelvastgoed, hotels en kantoren. Maar goed, winkelvastgoed, dat doen we nog het een en ander mee. We hebben recent nog een positie opgebouwd in het Engelse supermarkt Income REIT. Dat is een onderneming die vastgoed verhuurt aan de grote Engelse supermarktketens. Dat eigenlijk, dat is eigenlijk een vrij stabiele business, langlopende contracten geïndexeerd. Mooi dividend dat eronder ligt. En ik denk dat de waardering van zo'n onderneming gewoon te laag is bij wat je eigenlijk zou maken als dat in de markt verkoopt.
Oké. Trouwens, dit is ook wel leuk, want dit voorbeeld wat we recentelijk hebben opgenomen staat ook in onze nieuwsbrief, de market updates, wat bij ons ook op de site staat. Even terug nog op het winkelvastgoed, want je ziet enorme verschillen dus eigenlijk gewoon in die boekwaardes en de actuele koersen. Hoe zit het met de afwaarderingen? Wat dat betreft heb ik het idee dat eigenlijk heel erg achterblijft. Komt dat omdat er bijna geen transacties zijn op dit gebied? Of?
Dat klopt. Er is op dit moment een groot probleem. Dat je natuurlijk de beste manier om de waarderingen van je vastgoed te testen is om te kijken in de markt wat de bereidheid is om ervoor te betalen. Dat wordt op dit moment gewoon totaal niet gedaan. Er wordt natuurlijk wel vastgoed wordt wat lager gezet. Maar je ziet vaak dat er ook in de jaarverslagen een bepaling wordt opgenomen van dat vanwege de onzekerheid op dit moment dat daar wel een behoorlijke marge omheen zit. En ik denk wat dat betreft dat het draait niet zozeer alleen om het vastgoed zelf, maar het draait ook heel erg om je huurders. En bij winkelvastgoed draait dat met name om de retailers. En die hebben natuurlijk enorme problemen op dit moment. Mensen kunnen niet naar de winkels gaan. Ze blijven met voorraden zitten die niet verkocht worden. Je kosten lopen toch door. We hebben natuurlijk wel voor een deel de tegemoetkoming van de overheid. Maar die is in de meeste gevallen toch verre van toereikend om je kosten voor een groot deel te dekken. Dus je ziet daar gewoon problemen ontstaan. Faillissementen lopen op. Je ziet zelf bij de hele grote spelers zoals Unibail, Rodamco, Westfield al een leegstand van ongeveer 7%. Dus die vooruitzichten zijn best wel onzeker. En ik denk dat er nog best wel flink afgewaardeerd zou kunnen worden. En als dan je financieringslasten ook nog wat omhoog gaan, dan kun je toch best wel nog wel wat problemen gaan zien.
Oké, dankjewel. We gaan weer langzaam afronden. Heb jij nog een tip voor de luisteraar in dit beursklimaat?
Nou, ik heb op zich niet een hele specifieke beleggingstip. Ik denk wel dat je op dit moment het belangrijkste is om niet mee te gaan in de gekte die je op dit moment ziet van beleggen. Eigenlijk is het geen belegging meer van speculatie met heel veel geleend geld. En de hoop dat je als je iets koopt dat snel in koers stijgt en dat je dan weer er met wind afscheid van kunt nemen. Ik denk toch dat je heel erg moet blijven vasthouden aan hele gezonde principes als van, ja, wat is iets waard, wat betaal ik ervoor en wat zijn mijn perspectieven? En om daar ook enige veiligheidsmarge in te blijven bouwen. En dan, ja, zeker ook ondanks dat de financiering gemakkelijk toegankelijk is en ook in hele goede condities, dat je gewoon heel voorzichtig moet blijven in dit klimaat. En als je dat doet, dat je ook wat dat betreft nog steeds wel goede kansen kunt vinden. Maar je moet dan wel heel selectief zijn.
Nou, dankjewel. Oftewel gewoon je gezonde verstand blijven gebruiken en goed weten wat je koopt. Bedankt voor het luisteren. De mensen die een vraag zouden willen stellen, stuur hem naar info@ambassadorvermogensbeheer.nl. Wie weet behandelen de volgende keer in de podcast de vraag. En nogmaals, dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
De in deze podcast verstrekte informatie is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies en is geen aanbeveling of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. De informatie is uitsluitend bedoeld om kennis te maken met de beleggingsvisie van Ambassador. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.